Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 89, vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En ook vers 4. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. Het derde en het vierde vers van Psalm 89. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met te zingen uit Psalm 40 en daarvan de versen 2, 4 en 8. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. Brandofferen nog offeren voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. Verheug het volk, verblijd hen, allen heer die naar u zoeken, te elke stond. De versen 2, 4 en 8 van Psalm 40. Psalm 71 en daarvan de versen 14 en 17 zingen we naar de geloofsbelijdenis. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. Mijn tong zal u mijn redder noemen. En wat er verder volgt in de versen 14 en 17 van psalm 71. Nu eerst belijden we in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, uw zegen over de bediening van uw woord, dat vragen we u. Juist ook als we vanavond weer zijn samengekomen in uw huis, Met wie meeluistert thuis in de huiskamer op dit moment of op een later tijdstip, uw zegen daarover. En daarmee bedoelen we dan dat u er zelf in aanwezig bent en dat u er zelf in meekomt en dat u het alles draagt, zo dat het ook gedragen en uitgedragen wordt, tot eer van u. Zoals we zojuist zongen, om heel de dag u de lof toe te brengen die u zo waard bent om te ontvangen. Eerlijk gezegd schiet dat er nogal eens bij in, omdat we vaak de mond vol hebben van alles en nog wat. Wat ons raakt en wat ons bereikt, wat ons bezighoudt en wat ons treft, wat we ons afvragen en ons doet twijfelen soms. Heere God, we bidden van u, geef dat toch de boventoon gevoerd mag worden door het lof zingen en zeggen, door het belijden van uw naam, wie u bent en wat u voor ons betekent en gedaan hebt. Dat heeft immers de wereld waarin we wonen en leven en werken nodig. Een wereld die zo vaak vol is van zelfverlossing en erop uit is om ons zelf te redden. Maar wij redden en rooien het niet, nooit. En daarom te meer op u aangewezen, verwachten we het ook van u. Wilt u ons dan zegenen in ons luisteren, zodat dat wat we horen ook niet alleen tot onze oren doordringt, maar ook onze harten bereikt en raakt en van daaruit onze handel en wandel bepaalt. Maar laat ook in ons spreken u de lof ontvangen die u waard bent om te ontvangen. En geef datzelfde ook als het gaat om ons zingen en om ons orgelspel. Dat alles daarop toegespitst is. Niet ons, o Heere, u de eer, u de lof, u de aanbidding. We willen u vragen, geef dat we door niets worden gehinderd als we ons bezighouden met uw woord en de verkondiging daarvan. Laat ons onze zorgen en onze vragen, onze vreugden even mogen achter ons laten, aan u uit handen geven, zodat we totaal betrokken zijn op de dingen van u en van uw koninkrijk. Want daar is het u toch om begonnen. U roept het ons keer op keer toe. Werp al je zorgen maar op mij. Want u alleen weet uitkomst en u zorgt ook. Heere God, wees ons zo een God van nabij, die er is en die voorop gaat. En laat het ons maar merken dat u en door uw woord en door uw geest de beste bedoelingen met ons hebt. Wij vragen het van u, in Jezus' naam alleen, onverdiend. En dat zeggen we door te bidden dit alles uit genade. Amen. Wij vervolgen de lezing van het boek Openbaring aan Johannes en willen vanavond hoofdstuk 7 lezen. Openbaring 7. En daar schrijft Johannes: hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde, zeer winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee, of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Issachar waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld. En uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand, en ze riepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Ze wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden: amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn ze? En waar zijn ze vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen, en zij hebben hun gewaden gewassen en zij hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de schriftlezing uit Openbaring 7. Wij willen in het bijzonder stilstaan bij de versen 9 en 10 van Openbaring 7, waar we lazen: hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Voor we dit overdenken met elkaar, zingen we nog uit op toonhoogte 252. Dank, dank nu alle God met blijde feestgezangen. Hij, de eeuwigrijke God, wil ons reeds in dit leven zijn vrede en heilgenot als aan zijn kinderen geven. Lof, eer en prijs zij God door aller schepselen tongen op zijn hemeltroon aanbiddend toegezongen. We zingen op toonhoogte 252. Gemeente des Heren, Openbaring 7 is geen los hoofdstuk in het laatste Bijbelboek, maar het sluit aan bij Openbaring 6. En dat klinkt heel logisch, maar in de oorspronkelijke tekst zijn er helemaal geen hoofdstukken ingedeeld. En zijn er ook geen versen ingedeeld. En daarom is het misschien goed om toch even te kijken naar de laatste woorden van Openbaring 6. En daar stond een vraag. Je ziet hem zo staan. Wie kan dan staande blijven? En waar ging het toen over? Het ging over de dag van de toorn van God. Aan het eind van Openbaring 6 kwamen we wat mensen tegen. En die hadden zich letterlijk aardig verdekt opgesteld in de grotten en tussen de rotsen, in de bergen. En wie zijn zij? Nou, dat zijn de van de aarde, die maar te bevelen hebben en te heersen. De koningen van de aarde, de grote, de rijke, de overste van over duizend, machtig. Eigenlijk de doe-het-zelvers. De doe-het-zelvers op het gebied van de redding. Zij vechten zichzelf wel vrij gevochten als ze zijn. En wie doet hen wat? Want zij kunnen maken en zij kunnen breken doorgaans. In dat rijtje, of even daarna, worden ook nog slaven genoemd en vrije mensen. Zij allen hebben het niet meer. Waarom niet? In feite omdat ze hem niet meer hebben. Hem die op de troon zit. En die ontmoeting, beter misschien gezegd die confrontatie, die dan ooit een keer komt, die gaan ze liever uit de weg. Die kunnen ze niet aan. En daarom dachten ze zelf aardig de oplossing gevonden te hebben door te zeggen tegen de bergen en tegen de rotsen: bedek ons maar, val maar op ons, verberg ons maar voor het gezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Eigenlijk is die situatie die daar geschetst wordt aan het eind van Openbaring 6 een beetje de tegenhanger van Openbaring 7. En eigenlijk, als je ze zo vlak naast elkaar leest en zet en ziet, dan is dat in feite de grote tegenstelling tussen leven en dood. Zonder God en met God. Heel veel mensen, ook kerkmensen, willen daar maar liever niet van horen, niet van weten, niet over nadenken. Ja, we genieten toch van het leven en voor ons gevoel kan het ook niet op. Alsof er niet meer zou zijn. Jo, het zit wel goed en anders komt het wel goed. Maar je kunt je ook afvragen natuurlijk, is het al goed met je? Als je de Bijbel serieus neemt, en dat doen we inderdaad nog steeds, dan is daar ook die keerzijde. Kun je niet omheen. Kun je ook niet achterweg kruipen. Dat is de ernst van het evangelie. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, ja, die heeft het leven niet. In Johannes 5 vers 12. Dan ben je dus klaar. En met dat je dat zegt en met dat je dat belijdt, dat je de Zoon hebt, maar in je omgeving of op school of op je werk zijn er nog zoveel die dat niet weten, die dat niet hebben, ja, dan zou ik kunnen denken van nou, die hebben dan pech gehad. Nee, dat kan niet bestaan, dan ben ik daar bezorgd voor. Want ik gun hen het allerbeste, net zoals mezelf. En dan kun je ze bijvoorbeeld meenemen naar een Alpha-cursus. om daar iets op te steken, iets te leren van wie Jezus Christus is. Je kunt die ander eens op de koffie vragen. Tijd voor die en gene nemen. Met hen optrekken. Want dan mag je toch vanuit gaan dat je het beste met elkaar voor hebt. En je doet er alles aan om op de goede toonhoogte te komen. Want daar komt het in feite op neer. In Openbaring 7. Met een ander beeld wat best wel actueel is. Als de rivier van God vol met water is, dan kan ik mezelf en anderen maar niet voort laten modderen op de Waal die bijna droog staat. Om zo te zeggen. Ben ik mijn broeders hoeder? Ben ik mijn zusters hoeder? Ja, dat was die onverschillige vraag van Kain toen hij Abel uit het leven had geslagen. Maar het antwoord is nog steeds ja. Ik ben mijn broeders, mijn zusters hoeder. En daarom laat het ons een zorg zijn. Een broeder, een zuster te zijn voor elk ander. In Openbaring 7 lijkt het in het begin wel op een dag als vandaag. Het lijkt wel herfst te zijn. Alleen, er is daar sprake van vier winden. Vier winden. Toch is er meer aan de hand. Ook in het Oude Testament kom je die vier winden tegen. In Jeremia 49 en in Daniël 7 bijvoorbeeld. En als die vier winden niet in bedwang worden gehouden, dan komt er een groot onheil. Dan is het vierkant storm. Alsof hier God de adem inhoudt. Je kunt dan denken aan toorn, waarbij men maar van zich afblaast. En dan hier dus met ingehouden adem. Wat heeft dat voor zin? Om de adem in te houden? Om de toorn niet los te laten barsten? Hoe lang nog? Johannes die heeft het opgeschreven. Totdat de dienaren van God verzegeld zijn aan hun voorhoofden. Dat is wel aardig. In hoofdstuk 6 worden er een aantal zegels verbroken. En hier worden mensen verzegeld. Alleen, hier moet je denken aan een soort stempel. Of aan een zegelring. Waarmee mensen worden gemerkt als behorend bij God. In 6 werden de zegels verbroken van was. En hier worden ze aangehecht op je voorhoofd. Dit 7e hoofdstuk stelt de tegenstelling aan de orde van degene die vrezen voor God, die bang zijn voor God, en degene die God vrezen, ontzag hebben voor hem, eerbied voor hem tonen. En tegelijkertijd moet je ook zeggen dat het hoofdstuk antwoord in de richting van hen die na het verbreken van dat 5e zegel verzuchten, hoe lang nog? Alsof er gezegd wil zijn, hou vol, hou vol. Wie verzegeld zijn, zijn in Gods hand en zijn aan Gods hart. Opmerkelijk genoeg krijgt Johannes ook een aantal te horen dat hij net niet op zijn vingers kan natellen. En hij krijgt ook nog een aantal te horen waarbij die handen tekort komt. Ik bedoel, die 144.000 en die grote menigte die niemand tellen kan. Die 144.000 uit de stammen van Israël en die ontelbare uit alle naties, stammen, volken en talen. Er ligt hier zoveel ruimte in deze getallen, aantallen, dat er bijvoorbeeld niemand, maar ook echt niemand, wordt buitengesloten. Hè? Om wie die is, om wat zij op haar kerfstok heeft. Wie ik ook ben, wie wij ook zijn, we staan voor God. Allemaal op dezelfde nullijn. Niemand heeft een streepje voor. Niemand wordt achtergesteld. En dan ontelbare uit alle naties, stammen, volken en talen. Die verzegelden, die heten dienaren, dienstknechten van God. Eigenlijk staat er slaven van God. En je weet het, een slaaf, die is van zijn meester, van zijn heer, afhankelijk. Die staat in dienst van hem. En die is ook bereid tot dienst aan hem. Nou vond ik het wel treffend om te lezen dat in die wereld van de tijd van Johannes op Patmos men best wel vertrouwd was met dat beeld van verzegelde, dat waren in feite gebrandmerkte slaven. Hoezo? Nou, als straf voor hun weglopen werden er, nadat ze weer terug waren gehaald, letters op hun voorhoofd ingebrand. Weglopers werden weer teruggehaald. Gemerktekend omdat ze van huis uit, en ik haal die woorden uit elkaar hoor, dat u goed luistert. Van huis uit waren het misdienaren. Er was wat mis mee. Hun gedrag klopte van geen kant. En daarom, nadat ze weer teruggehaald waren, werden ze gebrandmerkt. En let erop, het gaat hierbij dan niet om het teken van de doop. Want dat teken van de doop biedt ook geen automatische garantie van zaligheid, van redding. Nee, wie gelooft zal hebben. Het gaat me hier om die veelheid, om die volheid. Eerst die 12 keer 12.000 uit Israël, een afgerond geheel. Niet dat ik daarbij moet gaan zitten rekenen om precies op 144.000 uit te komen. Zoiets bedoeld als wat Jezus ook met betrekking tot vergeving zei aan het adres van Petrus. Van joh, je moet niet 7 keer vergeven, maar 70 maal 7 maal. En dat is dan niet precies 490. Maar Jezus bedoelde tot in het oneindige toe. Getallen in de Openbaring aan Johannes hebben vaak een symbolische waarde. Verder is heel opmerkelijk dat die 12 stammen die daar genoemd worden, die staan niet op een rijtje. Zoals u die rijtjes wel tegenkomt in het Oude Testament. En daarbij ook nog eens een keer, in al die namen die we daar genoemd vinden, missen we er een stel. Het valt me op. En wat dan het aardige is, daar zijn hele filosofieën op losgelaten om maar uit te leggen waarom bijvoorbeeld dan er niet in staat. En daar zijn hele theorieën over opgesteld. Maar ik denk niet dat dat hier de belangrijkste vraag is. En ga je erin zitten roeren, raak je erin verstrikt. Een veel belangrijkere vraag is hoe het in, en ik bedoel dat eerbiedig, hoe het in hemelsnaam bestaat dat Gods complete gemeente uit het Oude en Nieuwe Testament hier staat, bij hem, geteld en niet te tellen. En dat is iets waar ik me over verwonder, waar ik in feite versteld van sta. En dan komt daar het antwoord dat als het ware verpakt zit in een belijdenis. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam. daar sta je. Gered en wel, en daar heb je de mond vol van. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en het lam. Wat een wonder. Ja, noem dat gerust maar een wonder dat je telt voor God. Hoewel in feite van huis uit niemand waardig is, maar dat je telt voor God als misdienaar, als van huis uit weggelopen slaaf, verloren schaap als ik ben, dwaalziek van voren en van achteren, en dan voor Gods troon en voor het lam. Dat is niet normaal. En dat moet je ook maar nooit normaal gaan vinden. En daarover blijft dan de verwondering. En dat zal dan ook aan je te merken zijn. En dan is alle automatisme en alle vanzelfsprekendheid is futsi. De goede herder, het lam van God, heeft mij gevonden. Heeft mij thuisgebracht. Heeft mij verzegeld, getekend, gebrandmerkt. En dan niet mijn offers, niet mijn tranen of wat dan ook maar. Wat ik breng of probeer mee te delen, mee te brengen. Het ziet al op hem. Kijk die kleren eens. Ja, zijn ze in de mode? Ik weet het niet. Zien er een beetje clean uit, wit. Witte gewaden, jawel, dat is de kleur van de overwinning. Dat is de kleur van het gewassen zijn in het bloed van Jezus Christus. Gekleurd door zijn offer. En dan wordt gitzwart, wordt stralend wit. Zo staan ze daar voor Gods troon. Zingend, beleidend, palmtak bij zich. Het waren de Joden gewend om, die bijvoorbeeld met het Lofhuttefeest, een dag of 7 bij zich te hebben. En zich dan te verblijden voor Gods aangezicht. Waarbij men moest terugdenken aan de, ja, niet altijd even leuke periode van uittocht uit Egypte tot aan de intocht in het beloofde land. En je zou ook nog kunnen denken aan die palmtakken die men gebruikt als Jezus op een ezel Jeruzalem kon binnenrijden. Hè, zo vlak voordat ze gingen roepen, kruist hem, weg met hem. Hier zijn het vreugdebladeren, palmtakken. Kijk daar op de aarde toen ze die van de boom gerukt hadden bij Jezus' binnenkomst in Jeruzalem. Toen dachten ze de buit binnen te hebben. Nu hebben we uiteindelijk een koning die de Romeinen in het land uit zal werken. Maar Jezus' redding is van een totaal andere soort geweest. Hij kwam niet de Romeinen vellen. Maar hij werd door de Romeinen omhoog gestoken aan een kruis. Voor weggelopen slaven, voor misdoeners en misdienaars, voor zondaren. Opdat een ieder die in hem gelooft, leeft. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Dan ben je erbij. Dan sta je erbij. Vervuld en vol van bevrijding, bewaring, veiligheid, heil, redding, verlossing die ontvangen werd. Verlost van alles en iedereen van wat je hier te grazen neemt. Voor het lam van God. En tegelijkertijd, als je dit hoofdstuk zo leest, dan vind ik het zo feestelijk om te lezen. Want we kwamen die troonzaal al eerder tegen in de openbaring aan Johannes. We kwamen eerst daar die vier wijzers bij die troon tegen. En even verderop die 24 ouderlingen die daar bezig waren met hun hemelse liturgie. In aanbidding en in het klein worden, ze wierpen hun kronen af. Ze heffen de lofzang aan. En nou is het zo'n massaliteit geworden. Daar voor die troon. Zingend en dankend voor het Lam. En wat hij heeft bereid. Redding. Verlossing. Door zijn weg. Door zijn werk. Door zijn dood. Dat kun je nooit gewoon gaan vinden. Nooit wordt dat een gepasseerd station. Daar blijft verwondering. Daar blijft voortdurend dankbaarheid. Dit is niet normaal. Maar dit is Jezus Christus. De zaligheid is van Hem die op de troon zit. En het Lam. En dat wordt gezegd door een menigte. Niet te tellen. En ze staan daar gemeenschappelijk. Als één man. Als één vrouw. Ze staan daar voor God. Ik denk, wil het nou werkelijk daarheen gaan, hè? Ook met jou, met mij, met u. Dan is het wel zaak dat je daar hier ook al aan werkt. Eenheid. Gemeenschap. Dat het hier het gemeente zijn als het ware een generale repetitie is op daar en straks. Hoe zou je daar en straks willen meebeleiden en meezingen? Als je daar om wat voor reden dan ook nu niet toe komt of niet aan wilt. Hoe zou je daar ongeoefend en ongetraind aanwezig willen zijn? Wie de Zoon heeft, heeft het leven al. Heb je de Zoon al? Automatisch? Nee, niet automatisch. Als weggelopen slaaf. Teruggevonden en getekend, verzegeld met het zegel van de levende God. En ik verzeker je, dat stempelt je bestaan. 24 uur per dag en dat door het hele jaar heen, elke maand, elke week, elke dag. Een tijdje geleden sprak ik iemand en die zei, ik ben christelijk. En toen vroeg ik, ben je geen christen? Nee, christelijk. Ik zeg, ja, maar als je christen bent, dan ben je van Christus. Nee, hij was christelijk. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik ga naar de kerk, maar niet op mijn werk. En niet op de sport. En niet bij de hobby. Dat is veel te christelijk als je het er daar ook over hebt. En toen was ik zo ondeugend om te vragen van, ja, maar als je er dan een beetje christelijk op leeft en de dingen erop nahoudt, zo bij tijd en wijle, wat moet je dan met Christus? Wat wil je dan van hem? Wat wil je dan bij hem? Of nog directer, wat zoek je dan in de hemel? Wat heb je dan werkelijk met Jezus Christus? He, want ik denk, als je de Zoon hebt, dan ben je maar niet wat christelijk, maar bij Christen, van hem, van Christus. En dan word je enthousiast. Dat betekent God in je. En jij in God te zijn. Dan hou je het niet meer uit met jezelf. Dan hou je het niet meer bij het oude, bij het mijne, of bij het jouwe, of bij het uwe. Maar dan staat het zijne altijd bovenaan. Altijd? Ja, altijd. En dat zet dan elke dag in je leven alles weer heerlijk op zijn kop. En dan die toekomst. Eigenlijk zijn daar geen woorden voor om dat te beschrijven, om dat te verwoorden. Daarom wijs ik u op een heel klein detail wat we gelezen hebben hier in Openbaring 7. Het stond er schuin gedrukt. Misschien valt het zomaar op. Daar staat: ze wierpen zich neer voor de troon met hun gezicht ter aarde. Ik denk, dat kan niet. Dat gaat niet. Als hoofdstuk 7 van de Openbaringen gaat over de heerlijkheid in de hemel bij God, dan kun je niet met je gezicht naar de aarde staan. Het staat ook schuin gedrukt, dus het wilde ter verduidelijking gezegd zijn, maar in de hemel is geen aarde. In de hemel bij God is alles zo volmaakt, is alles zo op hem gericht. Kijk, ik begrijp het wel wat hier bedoeld wordt, maar ze hadden er in de vertaling blijkbaar geen woorden voor. En je merkt dat het blijft stamelen om de dingen die hier verwoord worden te zeggen. Als je dit maar niet vergeet, die belijdenis, dat de zaligheid, de redding, niet uit mij is, niet uit u, niet uit jou, maar uit God. Zoals we keer op keer ook al gezongen hebben, mijn redder is mijn God. Als je daar mag eindigen, nee, als je daar mag doorgaan, zonder eind, onophoudelijk, met dat te belijden en te bejubelen en te bezingen en te bezeggen en te uiten, dan moet je er vandaag de dag al mee beginnen hier. Met hem groot te maken. En hem voor ogen te houden. En dankbaar te zijn voor de redding. Dat een misdienaar getekend werd om dienaar te zijn. Ga ik het omkeren. En dan zeg ik, dan mag je nu op de aarde al je blik naar boven richten. Hoopvol. Verwachtingsvol. Want dat kan en mag en moet, Goddank, wel. Laat het maar horen. Laat het maar zien. Amen. Wij zingen van Psalm 43. Daarvan de versen 3, 4 en 5. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder en breng me door die glans geleid tot uw gewijde tent weder. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot, berust in 's Heere welbehagen. Hij doet welhaast uw heilsondagen, uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. We zingen de laatste drie versen van Psalm 43. We danken u samen. Trouwe God, die onze redder bent, we danken u voor uw lam. Het lam van de wereld, dat de zonde heeft weggedragen. Het lam van u, dat geofferd werd op het altaar van de wereld, op het kruis van Golgotha. Het lam van u, dat heeft gedragen waarvoor ons ieder persoonlijk en voor ons allen tezamen geen beginnen aan is. Hij heeft volbracht. Dat kunnen we niet als de gewoonste zaak van de wereld zien, omdat het zo abnormaal is. Wat u hebt gedaan, o God, in het liefhebben van die wereld, dat u uw enige geborene ervoor hebt overgegeven, van de hand gedaan, opdat een ieder die in hem gelooft, de zoon heeft, het leven heeft. Heren, we bidden van u, bewaar ons ervoor dat we aan Jezus Christus voorbij zouden geloven en ons eigen geloof erop nahouden en onze eigen regels en onze eigen instellingen. Wat komen we dan beschaamd uit? We redden het niet. Heren, we danken u dat we een blik in de hemel mochten werpen en als het ware over de schouder van Johannes mochten meekijken naar wat hij zag. Dit zijn dingen die we niet op onze vingers kunnen natellen. Zo groot en zo groots, maar u bent het waard om alle lof, eer en aanbidding te ontvangen. Niet pas daar en straks, maar ook nu al. Geef dan, o God, dat we ons die ene naam niet schamen, maar beamen, uitdragen, aan jong en oud, aan ieder die op onze weg wordt geplaatst. En geef, Heere God, dat we het laten merken dat er met die naam alleen werkelijk te leven is, tot eer van u. Heere God, we bidden van u, laat het ons ook merken dat u met slaven, dienaren, met wie het aan alle kanten mis is, toch van doen wil hebben. Wat is uw trouw groot? Uw liefde is onmetelijk. En daar moeten we het van hebben. En dat u stempelt juist verloren schapen, gevonden door uzelf. Geef, Heere God, dat we zo ook over de nood in de wereld bezorgd zullen zijn en er ook aan werken om die scharen die niemand tellen kan groter te maken tot uw dienst en tot uw eer. U schakelt ons allen in het werk van evangelisatie en zending, want dat bent u waard. Omdat nog meer stemmen zingen, mijn redder is mijn God. En echt niet meer van ophouden weten. En dat zal dan niet tot vervelens toe zijn, maar juist tot verheerlijking van uw naam. Laat zo die ene naam wereld rond gaan, onder alle naties en volken, onder alle tongen en talen. We bidden u daarom ook voor de kerk in de verdrukking, in de vervolging, in nood. Daar waar ze klein is, verkleind tot huisgemeentes. Maar geef, o God, door het zicht op uw koninkrijk, dat we handen tekort komen om u groot te maken en te tellen tot één. We bidden u voor de wereld in nood, waar dreiging is en terreur. En we bidden u, o God, bewaart u mensen bij hun verstand. En dat ze toch niet door ideologieën worden beheerst of gehersenspoeld. Maar juist een verstand bestraalt met uw goddelijk licht, zodat er werkelijk vrede komt, die u beloofd hebt en waar we op hopen. We bidden u voor uw volk Israël, uw oogappel. Wil ook daar het vertrouwen geven op u en ook op uw Zoon, Jezus Christus, de gekomene. We bidden u voor allen die ons regeren. Vaak ook een taak die niet benijdenswaard is, omdat we aan alle kanten al zo gemakkelijk ons woordje klaar hebben. En daarom te meer, begiftig hen, o God, met wijsheid van uw kant, om te regeren met de gratie van u, opdat het ons wel gaat. Wees ons in het verdere van deze dag, maar ook in het verdere van de week nabij, en laat het ons maar merken dat u het bent die onze redder is. En daarom mogen we niet zwijgen. We hebben een woord voor de wereld, elke dag weer opnieuw. Zorg voor een ieder die zorgen kent, naar lichaam of naar ziel. Zorg voor een ieder onze persoonlijk, hetzij we jong zijn of oud of daartussenin. Wilt u zich telkens weer betonen als die God die woord houdt. En op uw woord kunnen we aan. Wil ons horen, o God, onverdiend, uit genade alleen, omwille van hem die, hoewel hij uw Zoon was, slaaf geworden is. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan onze liefdegave geven in de dienst der offeranden. Eerste rondgang is voor de diaconie, met als bijzondere bestemming het binnenlands diaconaat. De tweede rondgang voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang voor het bouwfonds. De zendingsbussen zijn bestemd voor de gereformeerde zendingsbond bij de uitgangen van de kerk. Al deze mogelijkheden om bij te dragen, door te geven van wat u ontving, aanbevolen. Daarna gaan we zingen op toonhoogte 89. Een lied dat aansluit bij Openbaring 7. Een lied ook met een minder bekende melodie. En daarom heb ik aan Adriaan gevraagd of hij tijdens de collecte het een aantal keer wil voorspelen. De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer, en alles buigt voor de schoonheid van de Heer. In eeuwigheid zal hij het lam zijn op de troon. En daarom knielen wij uit eerbied voor Gods Zoon. En ook het tweede, kom zing met mij tot eer van de verrezen Heer. Hij kocht ons vrij met zijn leven en zijn eer. En wat er verder volgt in op toonhoogte 89. gaan wij nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus, het Lam op de troon en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.